Verhef nu uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gezegend zij de Heere die te alle tijden mijn rotsteen is, mijn handen leert en strijden en tot de krijg mijn vingers toebereidt, mijn hoge burg, mijn goede tierenheid. Laten we samen zingen Psalm 144, het eerste vers. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we het achtste vers uit Psalm 119. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. Het achtste vers uit Psalm 119, na de wet van onze God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen samen nu eerst Gods heilige woord en we doen dat in 2 Samuel. We lezen uit hoofdstuk 9 de eerste 7 versen. We willen samen rondom de bediening van het heilige avondmaal luisteren naar deze geschiedenis uit 2 Samuel 9. De geschiedenis van koning David en de kleinzoon van koning Saul, Mefiboset. En we lezen deze ochtend uit 2 Samuel 9 de versen 1 tot en met 7. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba. En ze riepen hem tot David. En de koning zei tot hem, zijt gij Ziba? En hij zei, uw knecht. En de koning zei, Is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zei Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem, waar is hij? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar. En als nu Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zei, Mephiboset. En hij zei, zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. In deze dienst willen wij ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. En daartoe lezen we het eerste gedeelte van het formulier dat met dat doel is opgesteld. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten andere dat we het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, En evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in de waarachtige liefde en eenheid met zijn naasten te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen. En voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom we ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn, alle afgodendienaars, alle die gestorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee, mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want we komen niet naar het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de lezing van het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed, bidden om zijn zegen over de uitleg en de toepassing van Gods woord en om samen ook voorbeden en dankzegging te doen. We willen de Heere danken voor het bijzondere feit dat broeder en zuster B. de Jong Krijgsman 60 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren afgelopen dinsdag. Er zijn een aantal mensen voor wie wij willen danken vanwege een goed verlopen operatie. Onze broeder J. van Duin uit Katwijk. Maar ook René Ouwehand. Zijn operatie is ook voorspoedig verlopen. Ik wil ook danken voor de 2 operaties die mijn schoonmoeder moest ondergaan en die goed verlopen zijn. En we willen vanmorgen ook denken aan zuster Jonker Gruter, die in Westervoort verblijft. Laten we samen de Heer zoeken in ons gebed. Heren, wij zoeken uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag, als u eerst al tot ons hebt willen spreken. En u kwam tot ons opnieuw met die 2 woorden, waardoor het ook alleen maar mogelijk is dat wij hier voor uw aangezicht kunnen zijn. Genade en vrede, zij u. En dat betekent, heren, dat u ook deze week niet veranderd bent. Hoewel er alle reden was om ons vanwege onze zonden en gebreken en tekortkomingen en onze schuld voorbij te gaan of weg te doen, komt u ons toch weer tegemoet met genade en vrede. En laat het ons ook dan weer opnieuw een wonder zijn, of misschien wel voor de eerste keer, dat dat werkelijk tot ons doordringt. En dat we in die verwondering ook neerbuigen aan uw genadetroon, om dan ook die genade en vrede van u af te smeken voor deze dienst en voor ons leven, en vergeving over al wat wij u hebben misdaan te vragen. Zie ons aan, Heer, in het volbrachte werk van uw Zoon, als wij deze morgen tot u bidden als gemeente. En wat een voorrecht is dat ook, dat we dat met elkaar mogen doen. Jongeren en ouderen, kinderen en grijsaards, samen bidden. Samen u zoeken om een zegen over de prediking van dat evangelie die ook deze morgen in uw opdracht zal gaan plaatsvinden. En u weet hoe ons hart eronder is. Of we er misschien naar uitgezien hebben om opnieuw uit uw woord te horen, uw stem te horen, onderwijs te krijgen. Of dat ons hart eigenlijk met heel andere dingen bezig is en we het misschien eigenlijk helemaal niet zo er naar uitzien om iets te horen van u. Maar uw Heilige Geest kan al onze harten zo bewerken dat we het wonder van dat evangelie gaan ontdekken, herontdekken, eruit mogen gaan leven. En daar bidden we u om, heren, ook in de bediening van dat evangelie, schenkt u alles wat op de kansel nodig is om te kunnen preken, om in uw naam uw woord te kunnen verkondigen. Het is dat eigenlijk een onvoorstelbaar wonder dat u daar zondige mensen voor roept, die zelf ook een verduisterd verstand hebben, een gesloten hart, maar die u toch wilt gebruiken als een instrument in uw hand om het evangelie te laten uitgaan tot een ieder die het horen wil. Bekwaam, Heren, met uw geest. Schenk de woorden waarvan u wil dat ze vanmorgen gepreekt worden. En laat het helder mogen zijn en laat het voedsel mogen zijn voor hongerige en dorstige zielen. Laat het de klop op het hart mogen zijn van hen die nog zonder u leven, opdat uw geest hen vernieuwt en geloof schenkt, zodat ze het gaan geloven. Wees u met de kinderen in de kerk. Als we vanmorgen ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dan kan het best wezen, heren, dat het voor de kinderen toch nog zo ver bij hen weg staat, dat ze misschien wat minder goed kunnen luisteren, of het misschien ook wel moeilijk vinden om het te begrijpen en daarna te luisteren. Maar wilt u met uw Heilige Geest, die alle talen spreekt en die ook alle generaties weet te bereiken, ook vanmorgen de kinderen leren wat het is om opgezocht te worden door de koning en om door de koning uitgenodigd te worden, terwijl je er niet iets van hebt verdiend. Terwijl je eigenlijk een vijand van de koning bent, maar dan toch dat de koning vriendelijk is en vriendschap wil sluiten. Heren, onderwijs ons allen. U weet hoe het kan liggen in ons leven, met welke achtergrond we zijn opgegroeid, met welke geschiedenis we leven, welke voorbeelden we in ons leven hebben gekregen van ouders of grootouders, als het gaat om de viering van het avondmaal. Er kan zoveel zijn, heren, wat een obstakel vormt om met vrijmoedigheid toe te gaan. Ja, heren, vanuit onszelf kan het ook helemaal niet. Maar wilt u alles wegbreken wat ons weghoudt bij de tafel van uw Zoon? Wat dat dan ook is. Eigen gedachten, opvoeding, een zondig hart, en dat we getrokken worden en niet anders meer kunnen, omdat uw liefde ons te sterk wordt en we geen verzet meer kunnen en durven bieden. Heere, laat het zo mogen zijn dat deze dienst en de komende dienst, als u ze ons geeft te beleven, de eer van de koning zullen vergroten en de vreugde van Christus ook mogen vermeerderen, omdat er zijn die zijn dood willen gedenken en verkondigen, omdat ze daarin hun heil en hun hoogst geluk hebben leren vinden. Heere, houd de Satan dan ver bij ons vandaan, want die zal alles in het werk stellen om dit te verstoren. Op welke wijze ook, in gedachten of misschien wel letterlijk verstoren deze dienst. Laat alles in orde en naar de vrede van u mogen geschieden. En als we hier samen zijn, Heere, dan denken we aan hen die hier niet kunnen zijn of die hier zitten met vreugde en dankbaarheid in het hart. Er zijn er, Heere, die in de achterliggende dagen een operatie moesten ondergaan, ingrijpende operaties. Operaties waarbij we ons gedurende dat die uitgevoerd werd, toch ook veel zorgen maakten hoe het zou kunnen gaan. Want er was zoveel mogelijk. Maar u hebt willen zegenen en onze gebeden willen verhoren. Die ingrijpende operatie die René Ouwehand moest ondergaan. Heren, we zeggen u dank dat die zo goed mocht verlopen en dat bijna alles weggehaald kon worden. En we dragen hem op aan uw genadetroon. Of u ook in de nabehandeling zo goed en nabij wil zijn, dat we ons verwonderen mogen en moeten over wie u bent. We danken u voor de voorspoedige operatie die onze broeder Van Duin onderging. Zo lang op gewacht en het resultaat direct zo merkbaar. Heer, u bent goed en we zeggen u ook met hem dank voor deze zegen. Geef hem ook een verder voorspoedig herstel. We danken u dat de twee operaties die mijn schoonmoeder moest ondergaan ook goed mochten verlopen. Langdurig en zorgvuldig moest er geopereerd worden, maar u gaf de chirurgen daartoe bekwaamheid. En ook daarvan mag het resultaat al wat zichtbaar worden. En we bidden, Heere, of u het herstel en de revalidatie net zo voorspoedig wil laten verlopen onder uw zegen. We danken u, ook voor deze gaven. We willen u erkennen voor uw zorg, uw trouw, uw bewarende hand, uw zegen. Al die 60 jaren lang dat u onze broeder en zuster de Jong hebt willen verbinden aan elkaar in de band van het huwelijk. Zoveel decennia geleden gaven ze het ja-woord. En u heeft het al die jaren willen omringen met uw trouwe zorg. Door allerlei omstandigheden heen. En wat overheerst is de dankbaarheid. Wie u al die jaren voor hen ook bent geweest. En met hen zeggen we u dank voor deze bijzondere zegen van dit jubileum. Wees hen ook verder nabij bij het klimmen van de jaren. En dat ze heen mogen leven en uit mogen zien naar die gouden bruiloft die nooit zal eindigen. De bruiloft van het Lam en zijn kerk. Heere, zo zoeken we uw aangezicht met dankzegging en gebed ook voor onze zuster Jonker Gruter, die al geruime tijd in Westervoort verblijft en toch met ons verbonden is in de dienst door mee te luisteren. U bent niet aan plaats of tijd gebonden en u weet hoe ze het mist hier en de contacten hier en de kerkdiensten hier. Maar wees u dan die God die inderdaad laat merken dat u niet aan een plaats bent gebonden, maar dat u zegen geven kan daar waarnaar uw stem gehoord wordt. Wees haar nabij, ontfermt u zich over haar en schenkt u ook haar wat zij nodig heeft, naar lichaam en ziel. Zo, Heere, zoeken we uw aangezicht met bidden en danken. Verhoor onze gebeden, niet om iets in ons, maar om dat volbrachte en volkomen werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons om zijnentwil uit genade alleen. Amen. We zingen samen ter inleiding op de prediking uit de 68ste psalm, het 7e en het 17e vers. Psalm 68, vers 7 en 17. We willen aansluitend aan de prediking vanmorgen zingen uit Psalm 142, het tweede en het vijfde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. 142, 2 en 5, na de prediking. En we luisteren vanmorgen naar dat gedeelte wat we hebben gelezen, uit 2 Samuel 9, en dan met name het derde vers. 2 Samuel 9, vers 3. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? En toen zei Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. Liefde gemeente, we komen in 2 Samuel 9. Koning David tegen op een moment in zijn koninklijke heerschappij dat het op zijn hoogtepunt is. Hij is nu koning over heel Israël geworden. Dat heeft een tijd geduurd. Er was verzet. Er waren nakomelingen van koning Saul die dachten, wij eisen de troon voor ons op. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in 2 Samuel 4. Maar uiteindelijk heeft God zijn belofte aan David vervuld en hem koning gemaakt over heel Israël. En als dan de vrede in dat koninkrijk teruggekeerd is, als er nu één koning is, ja, wat doet David dan? Kijkt hij dan trots vanaf het dak van zijn paleis om zich heen te kijken en te zeggen, kijk, dit is wat ik nou heb bewerkt. Zoals koning Nebukadnezar dat eens ging doen. Of prijst hij zichzelf, dat hij tegen zijn knechten zegt, moet je nou eens zien. Ik was een zwerver, ik was op de vlucht, achtervolgd, opgejaagd door Saul, maar moet je nou eens kijken, nou ben ik de koning geworden van heel Israël. Nee, David doet iets heel anders. David kijkt terug en hij beseft, dit is de goede gave van God. Die zijn belofte, die zijn verbond wat hij met mij sloot, nagekomen is en mij de zegen heeft gegeven. In ootmoed en dankbaarheid kijkt David terug in de verwondering hoe de Heere dwars door alles heen toch zijn belofte heeft vervuld. En wat gaat David dan doen? Dan wil David van die goedheid die hij ontving van God uitdelen. Daar wil hij anderen in laten delen. Van de trouw en de goedheid van God aan hem wil hij anderen laten delen in de dankbaarheid en de vreugde. Nou, als we deze geschiedenis gaan overdenken en gaan beluisteren, gemeente, dan moet u in gedachten houden dat de Heer Jezus heeft gezegd, het zijn de schriften die van mij getuigen. Maar jongelui, daar bedoelde de Heer dit mee. Als je nou in het Oude Testament leest, dan moet je altijd bedenken, wat lees ik hier wat op de Heer Jezus wijst? In deze geschiedenis, zonder hem te gaan vergeestelijken of zo, maar in deze geschiedenis zien we iets van wat God werkt door zijn zoon. David, en zo noemen we dat dan, is een type van Christus. Hij lijkt in bepaalde dingen die hij doet, in de gang van zijn leven, lijkt hij op wat Christus echt geeft en doet. En dan willen we vanmorgen luisteren onder het thema Mephibosheth, gezocht door de koning David. Mephibosheth, gezocht door koning David. En dat begint dus met die vraag die in onze tekst ook gesteld wordt. We luisteren naar het antwoord op die vraag, de reden van die vraag en de uitkomst van die vraag. Dus Mephibosheth wordt gezocht door koning David. Het antwoord, de reden en de uitkomst van Davids vraag. Ja, wat is die vraag? Wel, als hij dan koning geworden is over heel Israël, dan vraagt hij aan zijn knechten, is er nog een nakomeling van koning Saul? David zoekt of er nog iemand is die bij het geslacht van Saul hoort. En de knechten weten er eigenlijk niet zo goed antwoord op te geven. Ze weten nog wel dat er iemand is die in dienst is geweest bij koning Saul. Die rentmeester of opzichter is geweest over het huis van Saul. En die man heet Ziba en ze laten hem roepen, want hij zal wel antwoord kunnen geven op die vraag. En Ziba die komt bij de koning en je hoort eigenlijk aan hoe dat weergegeven wordt, dat er toch een zekere angst is. Ik moet u dat vertellen, want in die tijd was het de gewoonte, onder andere onder de heiden, in ieder geval onder de heidense koningen, dat als een nieuw koningshuis aantrad, dan werd iedereen uit het oude koningshuis uitgemoord. Om te voorkomen dat ooit iemand uit dat geslacht weer de troon zou opeisen. Dus ja, hoe zal Ziba daar gestaan hebben? De nieuwe koning die vraagt of er nog nakomelingen zijn van de oude koning. Dat zal niet veel goeds betekenen. Maar ja, wat moet hij doen? Het enige wat hij kan zeggen is antwoord geven dat het inderdaad zo is. Er is nog een zoon. Ja, een zoon van de zoon van Saul. Een kleinzoon is er nog. Maar ja, die jongen, die man, is wel de kroonprins. De zoon van Jonathan, die nog in leven blijkt te zijn, is in principe de kroonprins van het huis van koning Saul. Nee, hij woont niet meer in Jeruzalem. Hij is gevlucht. Hij woont ergens ver weg. In het Overjordaanse, in het plaatsje met de naam Lodebar. Ergens in het oosten, dichtbij Mahanaim. Een gehucht zonder veel betekenis. Letterlijk betekent eigenlijk Lodebar nietige plaats. Ja, dat zegt al wat. Ja, er is nog een nakomeling van de gevallen koning Saul ergens in nergenshuizen. Zo'n plaatsje waar één keer in de 10 jaar een keer een vreemdeling komt en voor de rest niks. Waar niemand het bestaan van weet. Het staat niet eens op de kaart. Achteraf, eenzaam, verlaten, veracht. Daar woont dus nog een kleinzoon van koning Saul. Iemand met koninklijke waardigheid, maar er is niks meer van te merken. Er is niks meer van over. Mephibosheth, hij is gevlucht en hij moet vrezen voor zijn leven. En hij heeft een schuilplaats gezocht ergens in een plekje wat bijna niemand weet. En die Mephibosheth had het wel begrepen toen hij ouder werd. Hij had wel gehoord hoe God het volk Israël had geleid. En hij had wel gehoord van die zwarte bladzijde uit de geschiedenis van zijn voorgeslacht, van zijn grootvader Saul, in zijn laatste wanhopige strijd tegen de Filistijnen. En toen hij gesneuveld was op de bergen van Gilboa en dat inderdaad gebeurd was wat geprofeteerd was en voorzegd was. Saul en zijn zonen zouden op één dag sterven en de vader van Mephibosheth, Jonathan, was toen ook gesneuveld. En toen was de rest van de familie gevlucht. Uit angst voor de Filistijnen, uit angst voor de wraak van de nieuwe koning. Want inderdaad, dat kon je toch verwachten, dat die nieuwe koning de hele familie zou uitroeien. En ook Mephibosheth vluchtte toen, samen met zijn voedster, samen met zijn verzorgster. En om sneller weg te kunnen komen, had ze die jongen op haar armen genomen en was ze weggerend zo snel als ze kon. Maar tijdens haar vlucht was ze gestruikeld en was Mephibosheth gevallen. En sindsdien was die kreupel geworden aan zijn allebei zijn benen. Je kunt dat vinden in 2 Samuel 4, het 4e vers. 5 jaar was Mephibosheth toen, een peuter. Hij viel op de vlucht en brak waarschijnlijk beide benen en hij kon nooit meer lopen. En toen was hij naar Lodebar gebracht. Daar zou hij wel veilig zijn. In dat achteraf dorpje wat niemand wist. En daar heeft hij geleefd. Tot dat moment als een soort dakloze die onderdak had gevonden bij een zekere Magier, de zoon van Amiel. En daar hield hij zich verborgen en daar leefde hij een onopvallend en vergeten bestaan. Een arm bestaan, want als je in die tijd kreupel was aan je beide voeten, dan bleef er niks anders over dan bedelen. En maar zien wat anderen aan je wilden geven voor je levensonderhoud. Dus dat is het beeld wat we hier krijgen, een koningszoon. Een nakomeling van een gevallen koning die de zonde deed. En wat blijft er van over? Een kreupele die geen stap kan zetten. Ergens verscholen in een achteraf dorpje. En maar moet zien wat hij krijgt. En nou komt er bericht dat de koning hem zoekt. Dat zal wel geen goed bericht zijn. Wat heeft hij te verwachten van koning David? Hij komt uit een geslacht dat alles op alles had gezet om David van de troon af te houden. Zijn grootvader Saul die joeg hem op en die probeerde hem steeds te vermoorden. En nou is deze koning David naar hem op zoek. Nou, als ik in zijn handen val, dan wordt dat vast mijn dood. Mefiboset staat aan de verkeerde kant. Hij hoort bij het verworpen, hij hoort bij het gevallen koningshuis. En hij kan er niks aan veranderen als dakloze, hulploze, verarmde, van Jeruzalem vervreemde afstammeling van koning Saul. Door eigen schuld, door eigen zonde onder dat oordeel over dat koningshuis gevallen. En als het niet verandert, dan zal Mefiboset in armoede daar ergens in een onbeduidend plaatsje zijn ondergang tegemoet gaan. Ziet u de lijnen? Als het de schriften zijn die van Christus getuigen, dan zeggen de schriften via Christus ook iets over ons. Afstammelingen van een gevallen koning. Koning Adam, die de kroon was op de schepping en die tot eer van God had moeten regeren over de schepping, maar die zijn eigen weg ging. En wij met hem, gevallen. En van de koninklijke waardigheid en de koninklijke glorie is niet zoveel meer te zien. En als er niet iets verandert, dan gaan we roemloos ten onder. Wij die afstammen uit een geslacht dat niet anders wilde dan de kroonprins van God, de grote zoon van David, weg hebben en doden. En het is ons nog gelukt ook om hem aan het kruis te slaan. En nu op de vlucht voor God. Verstopt ergens in plaatsje nietigheid. Waar we denken dan maar rustig veilig heen komen gevonden te hebben. En zolang God aan die plaats voorbij gaat, dan zal die ons wel met rust laten. Dan worden we niet gevonden. Kreupel aan onze beide voeten. We kunnen niet eens tot God gaan. We kunnen niet eens uit de weg. Gebonden als we zijn in de zonde en de duisternis. Wij, zondaren, op de vlucht, verstopt. Wat hebben we voor goeds te verwachten als de koning ons vanmorgen roept om naar hem toe te komen? Wat hebben we te verwachten als de gezalfde koning van God ons vanmorgen roept. Ik zoek u. Als hij ons zoekt tegen wie we gezondigd hebben, wat valt er te verwachten? Dan zou je te verwachten hebben dat hij wraak komt doen, nietwaar? Verzet tegen mij, altijd. Gezondigd tegen mij, dag aan dag. Mijn geliefde zoon gekruisigd. Ik zoek u. Wat kan je verwachten als zondaar, wat er dan gebeuren zal? Is Mefibosets angst voor David, de door God gezalfde koning, terecht? Vanuit hem bezien wel. Maar als die met de Heere te doen krijgt, de Heere handelt zo totaal anders dan wij zouden doen. Want de Heer is God. En ik ben de gans andere. En ik weet welke gedachten ik over u heb. Ik heb gedachten des vredes over u. En dat is de boodschap in de tekst van morgen. En koning David is daarbij het werktuig in Gods hand. Om te laten zien wie God is, die zondaren zoekt, die vijanden zoekt, die mensen die tegen hem in opstand zijn gekomen zoekt, maar niet om ze te verdelgen, niet om de wraak te oefenen. Nee, Mefiboset zou geen toekomst hebben als het niet was geweest dat de nieuwe koning in Jeruzalem het instrument in Gods hand was. En als het niet zou zijn geweest dat God er is die door middel van koning David naar hem vraagt, ziet u in de geschiedenis die lijn ook. Van de zoekende zondaarsliefde van God in Christus. Want dat is het wat in de vraag van koning David doorklinkt. De koning naar Gods hart. Is er nog iemand uit dat huis van Saul die vijand is geweest van mij en die vijand was van God, dat ik aan hem Gods weldadigheid doe? Dat wat God aan mij gedaan heeft. Ik was zelf ook een zondaar, zegt David. Ik heb zelf ook gezondigd en God heeft mij weldadigheid bewezen en heeft zijn belofte aan mij waargemaakt, terwijl dat niet door mij verdiend was. En omdat ik dat nu ontvangen heb, wil ik het uitdelen. Ik wil iets laten zien van de weldadigheid die God aan mij gegeven heeft. Wat is er gebeurd? De Heere geeft David in zijn hart, nu er rust en vrede onder het volk en in het land is, om recht en gerechtigheid te doen aan heel zijn volk, als koning, maar ook persoonlijk. Ja, zo leert een mens te doen, als hij God heeft leren kennen en ontmoeten. De Heere had David geleid en beschermd en bevestigd. Hij was koning geworden door de genade van God. En David heeft dat gelovig verstaan. En daarom verlangt hij ernaar om daarvan iets te laten zien. En die gezindheid is vrucht van de geest. Hier wordt iets zichtbaar van de grote zoon van David, de Heer Jezus. Die ons het hart van de Vader verklaart. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wees barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Die God die voor ieder van zijn kinderen een eigen behandeling heeft als vader. Voor iedere kwaal een passend medicijn. Voor iedere klacht een aparte vertroosting. Voor elke situatie van lichaam en ziel. Zijn persoonlijke zorg, zijn vriendelijke ogen, zijn milde handen. Die zijn bij hem van eeuwigheid. Hij zoekt, hij roept, hij vindt. En die hij opraapt, reinigt hij en verzorgt hij. David is op zoek naar die afstammelingen van de door God geoordeelde koning Saul. Waarom? Omdat hij het goede aan hen wil geven. Om hen genade te bewijzen, om hen te onderhouden. Waarom? Omwille van de vriendschap en het verbond dat hij gesloten had met Jonathan. Is er nog iemand? Ja, er is nog iemand, zegt Siba, Mephibozet. Maar het stelt niet veel meer voor, o koning. Hij is kreupel aan zijn beide voeten. En hij woont in Lodebar, weggekropen. En David weet genoeg. En dan komt daar een heraut in dat kleine plaatsje Lodebar. En die gaat naar het huis van Machir, de zoon van Amiel. En hij zegt, ik heb een boodschap van de koning van Jeruzalem, de koning van Israël, voor Mephibozet. De koning roept u, de koning ontbiedt u. Moet ik mee? Moet ik gaan? Naar Jeruzalem? Moet ik onder ogen komen van de nieuwe koning? Word ik hier nu gearresteerd? Onze tekst beschrijft ook, of het gedeelte beschrijft ook de ontmoeting in Jeruzalem. Als nu Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkomt. De zoon van Saul tot David. Wat een geweldige tegenstelling. Saul, David. Verworpen. En de gezalfde koning. En ze komen bij elkaar en ze ontmoeten elkaar. En dat ging uit van de gezalfde koning. Wat kan Mephibozet zeggen? Wat kan die doen? Wat heeft hij te zeggen? Wat kan die zichzelf verontschuldigen? Nee, zal die op zijn kreupele benen wijzen en zeggen, ik kan er toch ook niks aan doen? Zal die proberen excuses te verzinnen of zichzelf vrij te pleiten? Zal die zeggen, ja, dat was mijn opa die niet wilde dat u koning was, maar ik wist daar nog niks van. Nee. Hij buigt. Hij buigt en hij valt op de grond. En hij erkent het ook en hij belijdt het ook. Wat is het dat u hebt omgezien naar mij, een dode hond? Zo vernedert hij zich voor onder de hand van die koning die hem roept. En terwijl hij verwacht dat hij het oordeel zal horen, blijkt dat hij zich zo vergist, deze aan lager gewal geraakte prinsenzoon. Hij vergist zich in de van God gegeven koning. Hij kent hem blijkbaar niet goed. Hij weet niet zoveel van hem blijkbaar. Hij kent niet het verlangen wat in het hart van David is om Gods weldadigheid bij hem te doen. Waarom ziet u naar mij om? Had me maar met rust gelaten. Ik ben maar een dode hond. Het is een belijdenis van eigen onwaardigheid. Een belijdenis dat hij er niet bij hoort en dat hij aan een verzondig en verkeerd geslacht afstamt. Maar David zoekt Mefiboset niet om iets in Mefiboset. David wil geen weldadigheid aan hem doen omdat hij iets in hem ontdekt. Hij wil weldadigheid bij hem doen omdat hij zoon van Jonathan is. Omwille van het verbond met Jonathan. God zoekt zondaren niet omwille van iets in hen. U hoeft niet iets mee te brengen naar de tafel, u hoeft niet iets te bewijzen. Maar u moet zich ook niet verontschuldigen. En u moet ook niet denken, nou ja, dat hoeft niet voor mij en had me maar met rust gelaten. De koning zoekt u als een gevallen Adamskind. Niet om iets in u, maar omdat hij een verbond gesloten heeft met zijn eigen zoon. Dat als zijn zoon zichzelf zou overgeven tot in de dood, dat hij een volk zou hebben dat hem lief heeft en dat hem de eer zou geven. En nu is de koning op zoek naar zondaren die zijn zoon de eer willen geven. En nou wil hij zijn weldadigheid bewijzen omwille wat zijn zoon gedaan heeft. Ja, dat is vernederend voor mijzelf, voor mijn natuur. Want wie wil er nou van zichzelf belijden dat hij maar een dode hond is? Is zo erg met mij? Ja, zo erg is het. Want als ik recht avondmaal vier en opsta om aan de tafel te komen, beleid ik daarmee niets anders dan dat ik zelf midden in de dood lig. Wat ziet u om naar mij, een dode hond? Ja, dan is het avondmaal vernederend voor mijn vlees, dat zo graag wat wil zijn. Mijn godsdienstige vlees, wat zo graag nog op een bepaalde manier wat rechtvaardigheid wil bijeenschrapen. Ik doe toch niet dit en ik ben toch niet zo en ik ga toch niet zomaar aan dat avondmaal. Nee, natuurlijk gaan we niet zomaar aan dat avondmaal, want dan snappen we er niks van. Maar we gaan ook niet zomaar niet aan het avondmaal. Want dan hebben we het ook niet begrepen. En we blijven ook niet zomaar weg omdat we denken het is toch niet voor mij. Dan hebben we het ook nog niet begrepen. Dan hebben we nog niet gehoord dat de koning dode honden zoekt. Om weldadigheid te doen. Om weldadigheid te schenken. En zou u de koning niet die eer willen geven? Dat hij weldadigheid gaat bewijzen aan een dood mens. Weet u hoe Mefiboset daarachter kwam? In de weg van de gehoorzaamheid. Ja, zegt een kind, dat was ook niet zo moeilijk voor hem, want hij kon weinig anders meer. Hij kon niet eens wegrennen, toch? Hij kon niet vluchten voor die koninklijke heraut met die soldaten die erbij waren. Hij kon niet eens lopen. Nee. Nou, laat het geestelijk ook zo eens worden dan. Laat het geestelijk ook zo eens worden dat u niet meer vluchten kan. Omdat u beseft, de koning roept. En wat het oordeel van de koning dan ook wezen zal, ik zal ervoor buigen. Ik zal op mijn aangezicht voor de koning vallen. En toen tot zijn verwonderingen, tot zijn eeuwige vreugde, heeft Mefiboset ontdekt: de koning die het recht had om mij te doden, is een koning van genade. Echt hoor, dat ontdek je aan zijn voeten. Dat God een God is die omziet naar dode honden. En misschien hebben de knechten onderweg Mefiboset wel bemoedigd. En misschien hebben ze wel tegen hem gezegd: joh, Mefiboset, we snappen dat je bang bent en dat je niet durft eigenlijk. En dat je maar meekomt omdat je gehoorzaam wil zijn. Maar de manier waarop hij het vroeg, Mefiboset, de manier waarop David vroeg: is er nog iemand? Dat had niet de toon in zich om wraak te nemen. Maar om genadig te zijn. Zo heb je mensen. Ja, laat dat deze week ook maar gebeuren. Als u iemand spreekt nog, die misschien wel moeite heeft met het avondmaal, of die misschien wel helemaal allerlei gedachten daarover heeft en zegt: dat is voor mij niet, ik ga toch niet. Dat je zegt: nou, de toon waarop dat evangelie spreekt, joh, dat is niet de toon van wraak. Jezelf daar een oordeel eten, omdat God je onder dat oordeel zou willen laten vallen. Maar jezelf een oordeel eten betekent dat je niet goed begrijpt wie jezelf bent en wie Christus is. Dan eet en drink je jezelf een oordeel. Dan veroordeel je jezelf namelijk. Als je zomaar van dat brood pakt, zonder te beseffen dat je het een zondaar bent die dood ligt. En die leven in Christus moet ontvangen. En als je niet beseft dat Christus de dood in moest gaan om mij het leven te kunnen geven, dan eet en drink ik mijzelf ter veroordeling daar, want dan snap ik er niks van. Maar dat evangelie dat nodigt is niet om je onder dat oordeel te laten vallen, maar om het leven je te geven. Zo mag je elkaar toch ook bemoedigen. Heb goede moed, de koning roept u. Zo hebben die knechten hem vast wel bemoedigd, denkt u niet? Maar ja, denkt Mefiboset, dat kunnen die knechten nou zeggen, maar ik kan het pas echt geloven als koning David het zelf tegen me zegt. En dat is natuurlijk ook zo. Je kunt bemoedigd worden en aangespoord worden door mensen om je heen. En het is goed en laten we het doen. Opdat we mogen komen tot het punt dat de Heere het zelf tegen je zegt. Bent u een afstammeling van koning Adam? Ja, Heere, ik ben dat. En dan noemt hij je naam. Ja, dat had Mefiboset vast ook niet eens verwacht. Hij werd geroepen als nakomeling, maar dat de koning zijn naam kent, Mefiboset. Hoe zal dat geklonken hebben? Ik denk dat het geklonken heeft zoals de Heer Jezus Maria aansprak na de opstanding. Maria. Als je zo je naam hoort noemen, terwijl je het doodsoordeel verdiend hebt en je dan aangesproken wordt in de liefde, bij je voornaam. Ja, ik ben het, uw knecht. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Hebt u zich zo ook wel eens vergist in God? Rare uitdrukking misschien, hè? Maar dat je je vergist in God. Omdat je te menselijk van hem dacht. Omdat je te klein van hem dacht. Omdat je niet dacht na over hem zoals het evangelie hem verkondigt. En dat je tot je verwondering mag ontdekken dat hij om Christus wil genadig is. Dat is zo'n wonderlijke ontdekking. Heer, ik mag niet komen tot uw avondmaal, want ik ben een zondaar. Ik ben een gevallen Adamskind. Ik kan niet voor uw heilig ogen bestaan, maar ik kan ook niet meer wegblijven. Want ik heb beseft dat uw stem roept. En dan kan je je zo wonderlijk vergissen aan de tafel. Alle recht om je te straffen. Wat doe je hier? Wie ben je? Maar in genade aangenomen worden. Mijn kind, ik heb er zo naar verlangd om dit avondmaal met u te vieren. Mefiboset gaat. Oh ja, dat is ook nog zo'n lijn, hè? Hij had allerlei tegenwerpingen kunnen aanvoeren. Ik kan niet lopen. Hoe moet ik vanuit Lodebar in Jeruzalem komen? Ik ben kreupel. Maar daar had David wel voor gedacht. Kan u niet lopen? Dan stuur ik een wagen. Weet u niet hoe u aan het avondmaal moet komen door al de hindernissen en de drempels? Dan stuurt hij zijn wagen om u te dragen. Er hoeft geen enkele verhindering van Gods kant te zijn. Al zien we nog bergen zonde in ons overgebleven. Hij zendt zijn evangelie om u daarop te dragen. En het van hem te verwachten. En op hem te hopen. Verstopt, weggedoken, de koning weet u wel te vinden. Waar zit u? Waar zit je? En al de dingen die u aanvoert, misschien wel als excuus of als verontschuldiging, laat het eens. U ontvangt de nodiging van de koning. En hij weet alles overal van. Hij weet waar u woont, hij weet uw omstandigheden, hij weet dat u een afstammeling van de gevallen koning Adam bent. Wat zou u nou nog tegen hem als excuus willen inbrengen? Dan alleen maar, hier ben ik, Heere. Zou angst een bezwaar kunnen zijn? Angst voor de handhaving van het recht. De nodiging is vol van Gods weldadigheid. En hou uzelf niet buiten schot met allerlei rechtzinnige taal. De nodiging is zo simpel als helder. De koning zoekt u. Tenzij u zegt, ja, ik wil niet dat hij koning over mij is. En dan wordt de ongehoorzaamheid aan de nodiging uw eigen schuld. Want hij noemt ons bij onze naam. Goddeloze. Zondaar. Hoort u het? Hoort u uw eigen naam daarin? En dan wordt ons alles afgenomen. En hebben we niks meer van onszelf te verwachten. Op wat voor gebied dan ook. Maar de nodiging heeft in zich dat u alles van hem, van God, verwachten kan en verwachten mag. Mefiboset hoeft niet eerst anders te worden voordat hij tot de koning komt. Hij krijgt geen lijst met voorwaarden waaraan hij moet voldoen voordat hij eerst geschikt geacht wordt om tot de koning gebracht te worden. De koning laat hem halen. En hij stuurt zijn dienstknecht erop uit om ze te halen. Zo vanmorgen ook. Om u te halen. Want het gaat om u en uw eeuwig welzijn. Want koning David heeft een hart dat weldadigheid wil doen bij afstammelingen van de gevallen koning Saul. En Mefiboset moet daarom komen zoals hij is. Dan zal koning David ervoor gaan zorgen dat hij niet blijft zoals hij is. Krijgt hij alles terug. Alle landerijen, alle bezittingen van zijn voorvader Saul. En voor de schuchteren in het geloof, let daarop. Alles van uzelf brengt u er niet. Maar al uw ongerechtigheid houdt u ook niet weg bij de koning. Want in het hart van koning Jezus is de gedachte om weldadigheid te doen aan gevallen koningskinderen. Waarop zullen we dan gaan? Waarop zullen we ons houvast vinden dan? op de nodiging van de koning, toch? Die is vast. Die is zeker. Die is betrouwbaar. Wonderlijk als je dan je eerste stappen leert zetten op de grond van die nodiging alleen. Dan valt dat wonder open van de nodigende Here. En door zijn woord en geest ontvangt u oog en hart voor de liefde die er in het hart van de Here is. Voor nakomelingen van Adam. Slaafse vrees wordt kinderlijk ontzag. Wat een kind laat zeggen, Vader, wat een wonder. Uw liefde, uw roepen, uw leiding. Waar heb ik het aan te danken dat u kosten nog moeite gespaard heeft om mij op te zoeken. Met al die blijken van uw gunst en van uw weldadigheid. Dat verbreekt een hard hart. Dat verbrijzelt een hoogmoedige geest. En God is de verbroken hart en de verbrijzelde geest nabij met zijn weldadigheid. Zie, hier is uw knecht. En in het antwoord van Mefibozet ligt de volledige overgave. Hier ben ik, koning. Doe wat goed is met mij in uw ogen. Dat is de vrucht van gehoorzaam gelovend komen op de nodiging. Heere, doe met mij naar uw woord. En in die weg wordt het zo rijk. In die weg ontvangt Mefibozet alles terug wat verloren was gegaan. Al de landerijen, al de bezittingen van zijn opa Saul. En meer nog. Wat krijgt hij te horen? Hij mag dagelijks brood eten aan de tafel van de koning. Hij wordt een huisgenoot van de nieuwe koning. Nou, als dat de zegen is op de gehoorzaamheid aan de nodiging van de koning, dan ben je de koning te rijk, hoor. Als je aan de tafel gezeten, als een dode hond mag horen, u ontvangt alles terug wat je verloren bent. En zij zullen zitten als koningen en heersen met hem over de nieuwe aarde. Al het mijne is het uwe. Als je dat mag horen in dat gebroken stukje brood en die vergoten wijn waar je een slokje van mag drinken. Er is geen rijkere tafel te bedenken dan dat. En dan huisgenoot te worden van de gezalfde koning van God. Ja, kind aan huis bij hem. Zoals Mefibozet het werd. Wat een rijkdom. Zou je daar niet naar uitzien? Zou je daar niet om bidden? Daar mag om gebeden worden. En Mefibozet die op de roepstem van de koning gehoorzamend kwam. Niets verwachtend van zichzelf. Want hij had niks gepresteerd. Enkel en alleen op grond van het woord van de koning. Toen kwam hij. En de koning die wanneer hij Mefibozet gevonden heeft. En voor hem gebogen ligt. En die belijdenis uitspreekt. Gods weldadigheid aan hem doet. Al het mijne wat ik heb ontvangen. Is het uwe. Omwille van dat verbond met Jonathan. Zo mag David een instrument zijn om Mefibozet te beschermen, te verzorgen en bij hem aan tafel mag aanzitten om te eten. En zo zoekt de Heere nog. Zo zoekt hij nog naar gevallen Adamskinderen om weldadigheid bij hen te doen. Omwille van zijn eigen zoon, Jezus Christus. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is het eigenlijk een onvoorstelbaar wonder, dat evangelie. Dat getuigt van uw zoekende liefde. Waar eigenlijk alleen sprake zou moeten zijn van zoekende wraak. Om wat wij u en uw zoon hebben aangedaan. Maar dat u een God bent die een hart heeft vol barmhartigheid en genade. En die gedachte van vrede heeft over ons. En niet van kwaad. Waar hebben we het aan verdiend, Heer? Nergens aan. Niks in ons. Uw Zoon heeft dat verdiend. U, Heer Jezus Christus, die hing aan het kruis. En toen was er voor u alleen maar die zoekende wraak. Die wraak die u ook vond en die volledig op u werd uitgestort. Opdat de boodschap zou zijn voor gevallen koningskinderen. De koning zoekt u. Omdat hij weldadigheid bij u wil doen. Heren, we bidden of we dat in deze week ook zo mogen beoefenen in de week van voorbereiding. We hebben alle de nodiging en de zoekende roepstem van de koning gehoord. En hij gaat ons allen aan, Heere. Doe ons allen dat ook beseffen. En wegblijven is geen optie. Want dat is ongehoorzaamheid aan u, de koning. Maar komen tot een heilig koning, Heere, hoe moet het? Maar bij u valt het zo eeuwig mee voor een zondaar. Wie tot u komt, zal u geenszins uitwerpen. Want u geeft de vermoeide en de belaste rust en vrede voor hun ziel. En zo bidden we, Heere, laat uw weldadigheid, uw barmhartigheid, uw liefde voor dode zondaren ons allen te sterk mogen worden. En dat we gaan zeggen en belijden, zo'n koning is al mijn eerbied en, waar, en gehoorzaamheid waard. Laten we door uw geest geleid mogen worden deze week. Dat die ons verder onderwijst in de zaken die u met ons te bespreken heeft. En dat we zo geleid en geregeerd door uw woord en geest mogen leven tot uw eer. Vanuit het volbrachte werk van uw Zoon. Zegen ons, Heere, ook het verdere van deze middag. Wil ons aan het einde daarvan weer samenbrengen in uw huis, als we opnieuw onderwijs mogen ontvangen van u. Geef liefde tot u en uw dienst en tot elkaar als gemeente, om als gemeente op te mogen komen op uw roepstem. Vergeef ons al het zondige. Neem weg al het verkeerde. En samen willen we u bidden ook voor zuster Van der Zwan, die nieuw lid geworden is bij ons in de gemeente. We bidden of u haar een plek wil geven in ons midden, waar ze zich thuis voelt en waar ze zich ook geborgen mag weten in de liefde van de gemeente en in het gemeentelijke leven. En dat we voor haar tot een zegen mogen zijn. En dat de prediking van dat evangelie tot zegen mag zijn. En dat zij omgekeerd ook voor ons in de gemeente mag meehelpen opbouwen dat huis. Tot eer van u. Verhoor ons gebed. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 42, het derde vers, Psalm 42, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze Here, die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Here zegene u en hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.